aan de orde van behandeling is zondag 50 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 50. Daar vraagt onderwijzer in vraag 125, welk is de vierde bede? En het antwoord luidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle noodruft des lichaams verzorgen. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover. En we in de 145e psalm lezen wij in het 16e vers. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Letten wij in de eerste plaats een ogenblik op de verbeurde zegen. Met deze vierde bede komen we op het terrein van ons mensenkinderen. Het was steeds in de voorgaande bede uw wil. Of uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En er was geen sprake van de dagelijkse noderen. Daarin heeft de Heere Jezus ons onderwezen dat zijn eer en zijn heerlijkheid boven alles gaat. Dat zijn naam geheiligd wordt. En dat hij als degene die alleen recht heeft op alle eer en heerlijkheid, dat hij zulks ontvangen mogen. En aangezien wij dat alles missen, hebben zij steeds het zo uitgelegd in de vragende zin, geef ons. Opdat wij recht zouden beseffen onze ellendigheid en zouden weten dat alleen door onze Heer Jezus Christus zulks alles waarachtig is en waarachtig zal zijn en ook verheerlijkt wordt. Maar dat wil nou niet zeggen dat de Heere aan de mensen voorbij gaat, aan zijn kinderen en aan hun noden en behoeften. En daarom in die vierde bede, die korte bede, wordt gesproken van ons dagelijks brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, dat klinkt bij het eerste aanhoren, vooral voor erg geestelijke mensen, wel een beetje ongeestelijk in de oren. De mens zal immers bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En nu begint de Heere in dat gebed, begint hij direct met wat eigenlijk onze eerste levensbehoefte is. Het eten voor vandaag. En terecht breidt de Heidelberger dat ook uit. Hè, met alle noodruft van het lichaam. En dat is zeer terecht, want ik bedoel, ja. Er staat brood. Brood, dat groeit zomaar niet aan een halm. Dat is bereid. Het is gezaaid als zaaikoren en tarwe. Het is geoogst en het is gedorst en het is gemalen en het is bij de bakker geweest. Er gaat heel wat aan vooraf, eer het brood is. En er komt nog veel meer bij. Je leest in Psalm 107 dat het volk, dat dwaze volk, zo ellendig was, zo ziek. Als een kastijding van des Heere hand. Dat hun ziel gruwelde van alle spijzen. Ze werden al akelig als ze eraan dachten. Kan ook. Dus ja, dan kun je wel brood hebben. Maar je hebt er al een afkeer van als je eraan denkt. Of als je geen afkeer hebt. Maar het komt ook voor Dat je zegt, toch, een mens krijgt soms onverwacht een vreselijke ziekte aan de maag of aan de ingewanden. En hij kan het niet meer hebben. Ja, dan denk ik nog aan die vriend onder ons en was ook geopereerd en ja, eigenaar, ik mag alles eten. Alles mag ik eten, alles wat ik trek, ja. Nou ja, het kan mooi zijn, maar het was niet zo mooi. Want er was toch niks aan te doen. Dat is al veel te ver. En als je dat dan ziet, dan zeg je, ach, dan is er brood in overvloed. En onder brood zou je natuurlijk je dagelijkse voedselpakket mogen rekenen van groenten en aardappelen en noem maar op. En hele kleine beetjes. En dan zie je nog dat het haast niet te verwerken is. Dat het er nog haast uitkomt van ellende en narigheid. Ja, terecht breidt de Heidelberger het uit tot alle nooddruft van het lichaam. Want je kunt van alles hebben en toch nergens gebruik van kunnen maken. Ja, die dominee die zei, hij is al dood. Het was de vader van broeder Roos. Die zei eens in deze omgeving ergens. Die zegt, mensen, wat een wonder dat de Heere ons onze smaak nog gelaten heeft. Vonden de mensen heel raar en licht dat hij dat zei. En oppervlakkig. Maar ja, je aandacht moet er maar bij bepaald worden. Dan is dat ook inderdaad zo. Dat de mens nog wat mag proeven. Dat hij nog smaak heeft. Want als je toch geen smaak meer hebt, dat is ook wat, een bezoeking. Goed, kijk, dat tekent al reeds, toen die man dat zei, dat de mensen hem dat niet in dank afnamen. Ze vonden dat gewoon, nou ja, dat sloeg nergens op. Wat heeft dat er nou mee te maken? Dat is nou ook de achtergrond, dat velen, als die bede aan de orde komt, dat ze gelijk op het geestelijke overgaan. Dat de mens bij brood alleen niet zal leven enzovoorts. En dat is volkomen waar. Hoewel het vaak nog verkeerd verstaan wordt, want men bedoelt het dan zo, je hebt bij het brood nog wat meer nodig. Maar zoals dat woord in de schrift luidt, betekent het dat je bij brood alleen onherroepelijk doodgaat. Dus je leeft ook niet half, je leeft helemaal niet buiten het woord van God. Natuurlijk is het ook waar in die andere zin, maar zoals het daar staat, de mens in Numeri en in het evangelie, bij de verzoeking in de woestijn, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, dan betekent het daar in dat verband toch duidelijk dat hij bij brood doodgaat. Zonder meer. Want dan is hij nog ten diepste afhankelijk dat de Heere dat brood zegent. Anders dan doet het hem geen enkele nuttigheid. Dat klinkt ons ook natuurlijk een beetje dwaas in de oren. Dat je zegt, nou ja, als je toch eet, dan eet je toch. En dan heb je dat toch... Nee hoor. Soms op een onverklaarbare wijze, dan kan een mens eten wat hij wil. En hij wordt mager er tegenin. Als er maar iets met zijn stofwisseling aan de hand is of wat dan ook. Dan heeft hij geen nuttigheid van de spijzen. En dan gaat hij hollend achteruit. Dus ja, een mens is maar een heel klein schepseltje. Maar goed. Dan krijg je dus of die overgeestelijke benadering, dat men gewoon wat er hier geschreven staat terzijde schuift, en over het brood dat uit de hemel is neergedaald, wat zegt dat we dat nodig hebben. Of men vlucht, om de tijd toch vol te maken, in een opeensomming van allerlei dingen die erbij horen. En dat is wel waar hoor. Goeie buren. Een huis om in te wonen, werk waar je zin hebt, werkklimaat dat enigszins draaglijk is. En zo zijn er, bij die nood, in die nooddruft, kun je allerlei dingen begrijpen en dat is ook terecht. Die vraag, geef ons heden ons dagelijks brood, je hebt geen kleren, je hebt geen huis om in te wonen en om het op te eten, of je hebt geen geld om dat brood te kunnen kopen. Je voelt dat het allemaal bij elkaar hoort. En dat is een zeer uitgebreid terrein. Maar ja, al som je dat allemaal op, daar ben je toch nog niet mee klaar. dan lijkt het haast een vergoeilijking om toch de mensen te laten weten, er zit genoeg in die vierde bede, om allemaal eens op te noemen voor elkaar. Maar wij beseffen, ja, wij beseffen eigenlijk niet dat het geestelijk genoeg is. Dat het woord geestelijk genoeg is. Dat hoeven wij eigenlijk niet meer te vergeestelijken. Ook deze bede is geestelijk genoeg, als je het maar recht mag zien. Die is geestelijk en die staat tegelijkertijd midden in ons leven. Want er is sprake geweest, uw naam, uw wil, uw koninkrijk. Maar ja, God werkt dat alles uit onder de mensenkinderen in ons leven. Maar als de kinderen of wij van honger bezwijken, dan houdt alles op. Ik zou zelfs haast willen zeggen, wil ons met alle noodruf des lichaams verzorgen. Ik zou dat woordje lichaam, zou ik zelfs nog met enige voorzichtigheid hier willen noemen. Wil ons mensen met alle noodruf verzorgen, zou ik haast nog liever zeggen. Waarom? Omdat ziel en lichaam toch ook weer zo'n eenheid is. Zo moeilijk te scheiden hier op aarde. Zolang de dood geen scheiding gemaakt heeft. Dat waar het een leidt, kan het ander ook leiden. En is er een sterke wederzijdse inwerking op elkaar. We zijn mens. Niet ziel, niet lichaam, maar ziel en lichaam. Beide, zo zijn wij mens. Dus het is die mens in wat hij nodig heeft vandaag de dag om te leven. En om te mogen stamelen, onze Vader die in de hemelen zijt. En daar snijdt de Heere Jezus aan de ene kant al onze inbeelding af. Want ja, het kan wel eens gebeuren dat er niet naar de tijd gevraagd wordt. Uren, dagen zonder naar de tijd te vragen. Kan wel eens gebeuren, maar niet veel. Niet veel. Wij zijn mensen. Er staat in de Korinthebrief, het geestelijke is niet eerst. Maar het natuurlijke. Weet je wat dat in dit verband betekent? Dat betekent niet, nou ja, we zitten een poosje over de gewone dingen te praten en dan schakelen we over op een ander spoor en dan gaan we over geestelijke dingen praten. En om dat toch goed te stemmen en dat zo, dat het niet onbijbels is, zeggen we dan, het is nog bijbels, want er staat het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Nou ja, en als we dan gegeten hebben, dan hebben we wel een zegen gevraagd, maar dan krijg je het natuurlijke. Maar ja, dan wordt er weer gelezen, dat is het geestelijke. Maar dat betekent dat niet. Het betekent dat wij in deze bedeling in het natuurlijke verkeren. Niet in het geestelijke. Dat vindt u misschien vreemd, maar toch is het zo. Het natuurlijke is eerst, zelfs Adam en Eva in het paradijs, die hadden nog belang bij eten en drinken en noem maar op. Maar in die nieuwe bedeling, in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde, daar is de geestelijke bedeling. Dat betekent dat we daar een geestelijk lichaam zullen hebben. Een geestelijk lichaam. Wat dat precies is, weet ik niet, dat weet eigenlijk niemand. Er staat een pneumaticos, P Pneuma, dat is van geest. Een geestelijk lichaam. Maar wat is nou een geestelijk lichaam? Want wij denken bij geestelijk aan iets onzichtbaars, maar niet aan een lichaam. Toch blijkt dat iets geestelijks ook een lichaam kan hebben. Maar hoe dat zijn zal, dat weten we niet. Kijk, en dat bedoelt Paulus. Het natuurlijke is eerst. Straks komt die bedeling dat we, ik zeg niet dat het er niet zijn zal, maar dat we geen vruchten, geen drinken, in de letterlijke zin van het woord, nodig hebben. De Heer Jezus heeft nog wat gegeten om zijn discipelen te overtuigen van de waarheid van zijn opstanding. En om te laten merken dat hij nog een lichaam had. Toch kun je bemerken dat het geestelijke van die andere bedeling, van die hogere bedeling, alreeds het stempel op hem heeft gezet. Je leest niet meer van honger, van dorst. Je leest niet meer dat hij zo gebonden is aan tijd en plaats. Een heerlijkmaking wordt zijn deel die wij niet kunnen volgen, want een wolk nam hem weg voor het gezicht. En in de visioenen zag Johannes er iets van, maar het was al heel anders als dat de discipelen zagen. Toen was het hun bekende heren en meester, al stond het stempel van het geestelijke in hem gedrukt. Maar wat Johannes ziet, dat gaat eigenlijk haast alle beschrijvingen te boven. Zulk een heerlijkheid, als die zijn hoofd beschrijft en zijn lendenen en zijn schenkel en zijn voeten. En zijn ogen en zijn mond. Dan valt hij neer als dood vanwege de onuitsprekelijke uitstraling van die heerlijkheid van de tweede persoon. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam opgewekt. Maar is het je nou duidelijk wat Paulus bedoelt? Het natuurlijke is eerst, daarna het geestelijke. Deze hele bedeling is ook voor Gods kerk het natuurlijke. Nou kan een mens zich in allerlei bochten wringen. En dat zie je bij de mens die daar niet aan wil. Ja, nou, dat brood, oh. Tuurlijk, het is een gave Gods, maar ja. Het is wel het minst belangrijkste, hè. Want dan zou je sterven van de honger als je dan maar dat geestelijke brood mag hebben. Ergens wel waar. Maar dan spreekt zo iemand vaak alsof hij reeds in die bedeling van geest is aangeland. En dat zijn wij niet. Laat maar eerlijk zijn. En dan is er in de mens wel een strijd gaande door de overmoed en doordat hij anders wil zijn zoals hij eigenlijk is. En daardoor wringt de mens zich in een bepaalde bocht. Hij wil anders doen als dat hij is. Vromer doen, heiliger doen. De een durft niet een keertje te lachen, de ander die durft dit niet, en die, ja, noem maar op. Omdat hij niet aanvaardt dat het natuurlijke is eerst. En daaruit groeien dan allerlei oefeningen om meer geestelijk te worden. Daaruit kreeg je het kloosterwezen. En toch, door de verachting van het natuurlijke brak menigmaal de ongerechtigheid aan alle kanten naar buiten uit. En werd de goddeloosheid gieriglijk bedreven. Want een mens kan niet straffeloos het geestelijke. Hier in het heden trekken in die zin. Er is wel een naar de geest leven door het geloof. Er is wel een wandel in de hemelen, maar dat bedoel ik nu niet. Nee, ik bedoel nu zuiver dat zolang ik en u op aarde zijn, dragen wij het beeld van de eerste Adam. Dat was de bedeling van het natuurlijke. Dat was de bedeling waarin God voor de val reeds ook al zei, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Dat was de bedeling van spijs en drank en noem maar op. En de Heer heeft hoe ook gekrenkt en onder de vloek van ons vanwege onze zonde, ook die schepping is neergedrukt. De Heer heeft dat nog tot op zekere hoogte in stand gehouden, die bedeling. Totdat zijn werk klaar is. En hij al zijn kinderen daaruit heeft bijeengetrokken. Dan vergaat die natuurlijke bedeling. En komt er een andere bedeling. Groter en heerlijker dan in het paradijs. En ooit of ooit daarna geweest zou kunnen zijn op aarde. Denk daarom. Want dat is toch al reeds een geestelijke onderwijzing. Geef ons, heden ons, dagelijks brood. En dan mag je het voor mijn part uitbreiden over alles. Over je huis. Of dat je een vrouw mag krijgen die de Heere vreest. Of een man mag krijgen die de Heere vreest. Want dan kun je wel ontveinzen en net doen alsof jij of een ander. Ja, maar ja, dat is allemaal. Nee. Nee, dat is het beloop van dit leven. En dan moet je niet trachten je eigen achter zo'n masker te verbergen. Alsof jij daarboven verheven bent. Begrijp je? Oh, want ja, soms gaat het goed. Maar soms gaat een mens zo vreselijk op zijn tenen lopen. Om toch maar dat geestelijke. Om dat maar te weerspiegelen. Dat je zegt, het is geen gewoon mens meer. In zijn bidden niet. In zijn lezen niet. In zijn eten en drinken is geen gewoon iets meer. Hij is helemaal ingekapseld omdat die geestelijke bedeling, om die nou gestalte te geven in zijn leven. Om die nou te maken. Augustinus die had daar ook wel aanleg toe. Met alle eerbied voor de man. Hij is eeuwig zalig, daar gaat niet om. Maar die voelde zich al zwaar beschuldigd toen die tijdens een wandeling naar een haas had gekeken. Een haas die daar aan het spelen was of liep te rennen. Want ja, een mens moet toch eigenlijk altijd bezig zijn met het geestelijke. Hè? Hoe kan zo'n man nou daarnaar kijken? Ja. Ja, kijk, daar voel je reeds die tendensen om dat beeld van die aardse dat we dragen, dat we mensen zijn die eten nodig hebben. Mensen, en het klinkt een beetje platvloers, maar ik bedoel het beslist niet platvloers hoor. Mensen die als we niet naar de wc kunnen, dat we doodsbenauwd krijgen. Zulke mensen. Mensen die van alles afhankelijk, als er maar iets fout zit in je lichaam, hè, dan ben je zelf haast al niet meer. Als dan weet je niet hoe je zit, hoe je liggen moet. Dan is alles in één ogenblik anders. Zo zijn wij. Hè. Wij zijn niet zo van, oh, zo hoog, van, dat, daar staan wij boven. Hè. De geest en het geestelijke, dat heeft ons zo in beslag genomen en zo ingepalmd, dat die man durft zijn vrouw haast geen zoen te geven en omgekeerd misschien vleeselijk. Ja, dat is allemaal zo. Begrijp je? Of de een zegt, ja, er kunnen geen kinderen meer geboren worden, waarom slapen we eigenlijk nog bij elkaar? Het is toch ook niet nodig? Voel je, dat is toch maar vleeselijk. Een ontkenning van de werkelijkheid. Dat wij leven in de bedeling van het natuurlijke. Je kunt Mozes niet nadoen of Elia, want dat deed de Heere God. De Heere God heeft in dat zwakke leven blijk gegeven dat hij machtig is om ons zonder eten in het leven te houden. En om op ene spijze van een brood Elia 40 dagen te laten leven. Maar dat kun je niet nadoen. Dat kun je niet nadoen. Te zeggen, nou zal ik eens 40 dagen gaan vasten, want je hebt grote kans dat je dood bent. Dat je het niet overleeft. Kijk, en zo staat nou dat woord. Die eerste bede die nou betrekking heeft op onze behoeften, op ons leven. Die staat eigenlijk, we willen er wel niet aan, maar die staat zo dicht en zo midden in de werkelijkheid van dit leven hier op aarde. De Heere Jezus heeft dat zo wijs en zo duidelijk in die enkele woorden geformuleerd. Hij noemt het brood, maar alle behoeften die daarbij en daarmee verbonden zijn. En het gaat niet als ik dat tracht te ontlopen. En als ik op mijn tenen moet lopen om iets anders te zijn dan wat ik ben. En als vader al zijn wenkbrauwen zit te fronsen als de kinderen een spelletje doen en zeker op de zondag. Als ze een knikkertje rollen, of weet ik wat, op de vloer. En als vader al zegt tot het lachen, gij zijt onzinnig als de kleintjes wat vermaak hebben bij hun poppen en bij hun winkeltje en bij alles. Ja, dat kun je dan wel doen, maar dan stel je je eigen toch boven deze bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, dan mag je, als je dan uit wil breiden, dan mag je daar ook de knikkertjes van de kinderen bij rekenen. En de leuke lieve pop, waar ze zoveel mee op hebben. En het poppenwiegje. Gij ontsluit uw hand. Ontfermend en weldadig. En je kunt erom lachen. Maar dan lach je toch om het heilige. Want ik bedoel het niet te profaneren, naar beneden te halen. Maar ik bedoel juist dit. Jezus heeft als het ware dit gewone leven met zijn alledaagse behoeften heeft hij opgenomen in het hoge priesterlijk gebed. Terwijl hij toch wel weet dat de kinderen wel eens met lange tanden zitten te eten. En dat de grote kinderen wel eens ontevreden mompelen. Dat ze zeggen, nou alweer dit en dat. En toch, bid maar, geef ons heden ons dagelijks brood. Waarom heeft de Heere Jezus dat nu bevolen te bidden? Om ons te leren dat wij dat recht eensdeels verloren hebben. Als die een kinderrecht teruggeeft, dat is wat anders. Maar in Adam hebben wij dat kinderrecht verloren. Hebben wij eigenlijk ook, denk daar wel om hoor, het natuurlijke verloren. Wat wij nu als natuurlijk omschrijven. Zoals een mens in deze bedeling leeft en werkt. Hebben we ook verloren. Je mag daar wel eens misschien een beetje onvaardig laten denken. Oh, dat is maar niks, dat is maar dit en dat, weet je wel. Maar we hebben dat verloren. Dat er naast die doornen en distelen, dat er nou ook nog tarwe en granen en alles en nog wat groeit. En dat er niet alleen sodoms appelen aan de bomen hangen. Dat is genade. Want die zegen, die is eigenlijk verzondigd. Je zou zeggen, God in zijn rechtvaardig oordeel, die zal de hemel toesluiten. En de bomen, en de planten, en het gewas, die zullen tegen ons zeggen, je krijgt van ons niets, want je bent niet waard om in leven gehouden te worden. Zulke slechte mensen. Je zou zeggen, dat is een situatie die zou beantwoorden aan onze zonde. Dat wij nou God verlaten hebben, dan moet je ook niet meer op eten rekenen eigenlijk. Dan kun je eigenlijk ook niet meer rekenen op een huis om in te wonen. Kun je eigenlijk ook niet meer rekenen dat je nog een goede vrouw mag ontvangen of een man. Dat behoort dan allemaal tot hetgene dat we verloren zijn. Daarom zei ik, het is een verbeurde zegen. Maar God matigt de straf. Hij zegt, in het zweet uw aanschijns, zult gij uw brood eten. Brood, ja, het kost wel wat. Wij leven in een eeuw van mechanisatie en noem maar op. Het gebeurt nog wel, maar in ons land, waar de wetenschappelijke ontwikkelingen ook een hoge vlucht hebben genomen, zijn er niet zo heel erg veel mensen meer. Maar ze zijn er nog wel genoeg hoor. Mensen die staan te zweten bij de machines. Maar over het algemeen is er veel zwaar werk uit handen genomen. Maar toch, in principe zeg je, die strijd die blijft toch bestaan. De strijd voor het dagelijks brood. Je hebt mensen die denken dat je er zomaar voor niks komt, maar dat valt tegen. Dat valt over het algemeen nog niet mee. Al leven we wat dat betreft ook in een opmerkelijke tijd, de wijze van spreken, dat een deel mensen het ook weer verdient voor een ander deel mensen, die niet werken kunnen, en misschien sommigen niet werken willen. Maar in principe, in grote lijnen, gaat die strijd voort in het zweet uw aanschijns. Al wordt dat zweet dan misschien veranderd in zorg. In de zorg van hoe zullen we zus, hoe zullen we zo. Maar toch is er sprake van brood. Dat was genadeopenbaring. De Heere zegt, het gaat niet voor niets. De ziel des vlijtigen en de hand des vlijtigen zal gezegend worden. Maar het is toch niet dat oordeel des doods dat God die mens op een steen laat bijten. Nee. Ergens maakt hij het natuurlijke dat eerst is, deze bedeling, maakt hij nog levensvatbaar. Hij geeft de mogelijkheid nog om de aarde te bebouwen en om allerlei maatregelen te bedenken en uit te vinden om in leven te blijven. Dat geeft God nog. Het is wel slechter geworden na de zondeval, ook wat het natuurlijke betreft, want Adam die zal best lekkerder gegeten hebben dan wij en natuurlijker gegeten hebben dan wij. Maar het neemt niet weg. Door de eeuwen heen heeft God de mensen zaaisel gegeven en spijzen hun harten verheugende, zegt Paulus. Dus dat was meer dan we verdiend hadden. We hadden de dood verdiend. We hadden verdiend om op hout te bijten voor eeuwig. En nou maakt God het nog wonder wel. Abel werd een schaapherder, Kaïn een landbouwer. Maar je ziet, het leven gaat door. Het natuurlijke gaat door. En God schept die mogelijkheden. En de ene plaats is wel eens rijker dan de ander, dat moet gezegd worden, want door alles heen blinkt toch het oordeel Gods. Hè? Dat de Heere hele streken laat afsterven en de mensenkinderen verstrooit en van vruchtbaar land woestijnen maakt en omgekeerd van woestijnen soms vruchtbaar land, dat is zijn soevereine wil. Maar niet alle mensen sterven van de honger, er wordt nog gegeten en gedronken. En de wijn verheugt het hart en het geld verantwoordt alles. Zie, verbeurt. Verbeurt, dat geloven wij niet zo. Wel nee. Ik zou nou helemaal niet een verkeerd pessimisme en een gelatenheid willen prediken. Want vroeger is de godsdienst ook misbruikt daartoe om de mensen maar te laten zwijgen. En dat kan verkeerd zijn. En dan werd de mens maar dat hij niks moest zeggen. En in het hiernamaals kon het allemaal nog wel goed komen. Maar dat standpunt, dat kun je niet volledig overnemen. Want dan voel je wel aan dat de Heere in zijn woord ook daar het licht over heeft laten schijnen. Over bazen en knechten, eigenaren en noem maar op. Want de Heer is een rijk God. Een rijk God. Want je zou haast zeggen, als de mensen, als wij allen naar de Heere mochten luisteren, dan hoefden ze geen mens armoede te lijden. Want dan is er geld en kunde genoeg om alle mensen op de wereld van eten te voorzien. Geld genoeg. En wetenschap ook. Maar dan stoppen we liever miljarden bij miljarden in allerlei dingen. In de maan reizen en noem maar op. Dan dat we die mensen nou met scholen en alles zouden helpen om zich wat te ontwikkelen. Dus je moet ook nog voorzichtig daarin zijn dat je zegt, ja, die mensen krijgen de straffen en wij horen nog bij de bevoorrechten. Want er zit ook iets in van de mens. Dus ik wilde maar niet zeggen, je moet niet denken dat ik een soort gelatenheid en een verkeerde passiviteit voorstel. Waarbij de godsdienst, zo komt het, dat die communisten in Rusland zo'n haat hadden tegen het christelijk geloof. Want lange tijd was dat verkeerde regime en die onderdrukking, en dat is in Rusland ook verschrikkelijk geweest hoor. De verdrukking van de boeren bijvoorbeeld, als je daar iets over leest. Heel erg geweest. Maar de kerk, dat was het instituut, dat die boer rustig bleef. En dat hij niks zei. En dat het hiernamaals toch nog wel eens beter zou worden voor hem. En dit was nou eenmaal zijn leven op aarde. Ja, je voelt, zo kan de kerk terecht ook een haat oproepen. Een haat. En dan is het ook nog een wonder dat er in ons land mensen geweest zijn die de Heere vreesden. Heus niet alleen socialisten en communisten, maar mensen die de Heere hebben gevreesd en die daar ook op gewezen hebben. En die daar ook over gesproken hebben. Tot in de regeringen toe. Dus ja, ik zeg op de voorgrond, laten we van de Heere om wijsheid vragen om niet alles goed te praten wat niet goed is. Maar als ik werkelijk geloof dat ik het brood om in mijn leven te voorzien verbeurd heb, dan zijn er toch grenzen. Dan mag er heus wel eens gepraat worden op een eerlijke manier. Maar dan zou je toch zien een onderscheid tussen dien die God vreest en dien die hem niet vreest. Niet dat de ene een doetje is en de ander een revolutionair. Nee, dat hoeft niet. Maar als je dan leest en hoort hoe de mens in zijn recht naar voren komt, en als je niet dit dan, hè, iemand voor het blok zetten, zonder meer, keihard. Nou is dat misschien iets minder, de werkgelegenheid is iets minder geworden. Maar ik heb het toch vaak gezien, goede, zware, christelijke mensen, zo vroom, Dat je zou zeggen, het zijn geen mensen. Maar als het op een dubbeltje aankwam, of een paar verrotte centen, dat ze de meester, nou dat klinkt een beetje ouderwets, laten we zeggen, de directie, de chef, verrotscholden. Lelijke, smerige dief en dit en dat. Ja, en dat, ik spreek nou over een periode dat er zoveel werk was. Nou ja, dat de baas gewoon benauwd was als er iemand wegging. Ja. En dan heb ik wel eens tegen iemand gezegd. Ik zeg, je kan praten wat je wil met heel je vrome godsdienst, maar ik geloof er niks van. Want ik geloof niet dat een zon daar zo op kan treden. Zeg, want je gaat tekeer als een onwedergeboren mens. Zeg, man, schijt toch uit. Schaam je eigen. Vind jij dan alles maar goed en moet je alles maar... Zeg, helemaal niet. Je kan toch wel eens rustig praten. Je kan toch wel eens wat vragen. Maar je hoeft toch niet als een wilde een prooi te bespringen. Zo is het toch niet. Maar ja, dan kreeg je nog een grote mond. Dat is het helemaal niet mee eens. Want dan ben je weer een onduiker, hè, iemand, hè. Dan willen ze er tenslotte nog dit van maken dat dat de echte christelijkheid is, hè. Als hij er voorop komt. Nou, dan heb ik wel eens gezegd, ik zeg, dat hoef jij niet te doen. Als hij dat wil, dan ga ik wel praten. Gerust. Zodat er een dubbeltje bij kan. Dan ben ik wel verlegen, dat was ik ook wel, hoor. Erg verlegen, maar ik zeg, dan wil ik dat toch nog wel doen. Dan voel je, als ik werkelijk iets geloof. Van dat ik het brood verbeurd heb. Ja, dan hoef ik het niet goed te keuren. Als het loon van de arbeider om wraak roept naar de hemel. Maar dan hoef ik ook de boel niet in elkaar te slaan. Dan hoef ik ook niet door allerlei middelen, verkeerde middelen, een zodanige verwoesting te creëren. He, zo is het vaak, een verwoestende werking gaat er vanuit. Om zo mijn doel te bereiken, geloof ik niet. Nee. Nee hoor, er mag gerust eens gepraat worden, maar voor de rest. Hè, moet ik bedenken, of mag ik bedenken uit genade als het goed is, dat ik alles verspeeld heb. Dan mag je heus nog wel een opslag vragen als je denkt dat je wat meer hebt. Je hebt een burgerlijk recht ook tot op zekere hoogte. En het is al zoveel geregeld in allerlei wetten en noem maar op. Hè. Daar gaat het niet om. Maar je hoeft niet als een gek je eigen te gedragen en tekeer te gaan. Want dan verraad je dat je niet opkomt uit een verworven recht om Christus wil. Maar dat je opkomt uit een soort natuurrecht. Opkomt uit je rechthebbende positie. Kijk, en dat zijn we verspeeld. Wij hebben geen recht meer. En dat de Heere dat gegeven heeft. En dat hij ons zelfs nog overvloed gegeven heeft. Dat zijn grote genade. Daarom zegt hij tegen die discipelen, jongeren, luister jullie nou eens naar mij. Want ik wil het jullie anders leren, zoals de wereld het leert. Want jullie moeten weten dat dit natuurlijke, dit brood, dit leven, dat is ook in mijn hand. Dat heb ik ook nog in stand gelaten. Zie je. Hoe is dat uitgekomen? Van dat brood dat wij dat verbeurd hebben, dat is zo uitgekomen. Wij namen van God, wij stolen eigenlijk zijn ere. Ongehoorzaam, we namen van die vrucht die voor hem was. En verloochenden de liefde en de trouw. Nou zeg je, nou moeten eigenlijk alle armen afvallen die nog een poging doen om wat te nemen. Maar God doet zo niet. God zei, ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Die lichtglanzen. Die kwamen in die oude bedeling ook al voor. Bij Abraham en Abimelech lees je van brood en wijn. Je leest van overvloed. De Heer gaf ook de dieren nog tot een voedsel erbij, na de zondeval. En denk erom als die broers van Jozef, als ze bij elkaar zijn, oh wat hebben ze gegeten en gedronken, ze werden er vrolijk van. Vrolijk. Want eten, brood, de maaltijd, heb je er wel eens op gelet? Het kan soms feestelijk zijn. Ja, het kan eigenlijk altijd feestelijk zijn. Maar ik bedoel, het kan je in zonderheid een ogenblik opvallen dat je zegt, hé, wat heeft dat een samenbindende werking. Je kunt natuurlijk niet allemaal met elkaar eten. Hè? Maar bij de Israëlieten in het oosten stonden de maaltijden eigenlijk wel in het middelpunt, vooral de hoofdmaaltijd, het avondmaal, 's avonds. Dan lag men aan op rustbanken, aan de tafels, op kussens. En dan lag men met de hoofden allemaal naar het centrum gericht, naar de tafel, de plaats waar het voedsel zich bevond. Men hield elkaar, men reikte elkaar het brood soms toe. Zoals de Heer Jezus, die de hand in de schotel indoopte. En dat is nog zo. Het kan natuurlijk niet te uitgebreid worden, daar lenen zich de omstandigheden niet voor. Maar als je bij een kennis, een vriend, of een bevriende mensenrelatie, die de Heer vrezen, en je mag leven onder hetzelfde woord, en je mag dan bij elkaar eten, heb je er wel eens op gelet, dat iets, toch iets aangenaams kan zijn. Dat er een rechte vrolijkheid van uit kan gaan. Er wordt eens wat gepraat onderling. Hè? Is wat gezegd. Soms allemaal heus niet zo ernstig. Maar toch. Nou, zo zie ik die broers bij Jozef ook. Ik ben Jozef. Als eenmaal de werkelijkheid is doorgedrongen, dan hebben ze nog meer honger dan tevoren. En Jozef is een milde gastheer. Hij laat maar komen. Er is eten zat in Egypte. En besten is niet goed genoeg. En Benjamin die krijgt nog 7 porties extra. Je zou zeggen, die jongen die kan het geen eens op. Wat doet er dan ook niet toe? Hij ontsluit zijn hand ontfermend en weldadig. Dat waren de lichtglanzen. O sterveling, wat heb ik goed. Dat God die het geroep van die jonge raven hoort. Ook jou voordat je roept, het brood op je bord zet en de aardappelen in de schaal. Zo. Ja. Het was eigenlijk op rekening van. Op rekening van. Want ja, dat oordeel, gij zult de dood sterven, dat ligt er. En God gaat van zijn recht niet af. En terstond, toen de Heer Jezus zijn ambtelijke werkzaamheden aangevangen was, door God geopenbaard en toegeroepen en gedoopt, werd hij van de geest geleid in de woestijn. 40 dagen. Hij at niet en hij dronk niet. Je zou zeggen, dat was nou precies het tegendeel. Het tegenbeeld van Adam en Eva in het paradijs. Die hadden alles voor het oprapen, voor het opscheppen. Maar hij niet. Dag en nacht wordt er daar een menigte van listen en pijlen op hem afgevuurd. Op alle mogelijke manieren. En hij loopt maar door. 40 dagen is een getal. Een vol getal. Een vast. Omlijnde periode, een mensenleven, een levensreis, een reis op de aarde. En als die reis aan het eind is, die 40 dagen, dan hongert hem ten laatste. Opeens, als die geestelijke spankracht, zou je zeggen, een klein beetje ontspannen wordt, dan wordt de Heer Jezus gewaar dat hij een dodelijke honger heeft. Zo'n honger dat zijn lichaam behoefte heeft aan spijzen. En dan komen de laatste drie verzoekingen die ons zijn opgetekend. En de Satan komt bij hem en zegt, zeg dat deze stenen brood worden. En hij weigert. Hij weigert. Waarom? Hoe kan Jezus iets doen als zijn vader het niet zegt? Hoe kan dat? Hij moet leven bij het woord dat uit de mond Gods uitgaat. Hij heeft menigmaal gegeten. Op de juiste plaats en op de goede wijze. Dan dankte hij voor de spijze en zegende het brood en brak het. Maar daar in die woestijn, daar zou je zeggen een krachtmeting, waar die door de geest ingeleid is. Daar staat hij als de tweede Adam. Zal hij blijven staan bij de waarheid dat er voor het brood betaald moet worden? Dat het brood wat kost. Dat het, ja, je kan wel zeggen, naar zijn almacht, steen wordt brood. Maar is dat de weg? Want het korenzaad moet in de aarde en sterven. En uit het graf van het zaad komt de korenaar omhoog. Eerst het spruitsel, de halm en tenslotte de aar. Dat brood, dat komt uiteindelijk door het graf. Uit het graf. Zie je dat het geestelijk genoeg is? Geef ons heden ons dagelijks brood. Hoef je niet te vergeestelijken, dat is al geestelijk. En nu staat Jezus daar in die eerste verzoeking. Voor dit grote dilemma. Of door een wonder steen wordt brood. Of blijven staan bij het woord van de eeuwige God. En het woord van de eeuwige God is wel brood. Maar uit het graf. Wel brood, maar dat eerst als graankorrels is vermalen. Dat in de hete oven is geweest. Dat gebroken wordt en gezegend. Dan eten. Ja, zie je, zo is dat brood dat wij eten ook een verworven brood. We hebben het verbeurd. Maar we hebben het toch gegeten. Ondanks dat we het verzondigd hadden. Maar nu komt die tweede Adam en die zegt nee, dat doe ik niet. Want er staat geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven. Maar bij het woord dat uit de mond van God uitgaat. En uit de mond van God gaat op dat ogenblik voor Jezus uit. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Hier is de rekening. Dan mag iedereen eten, bij wijze van spreken. Behalve hij. Iedereen mag drinken, behalve hij, op dat ogenblik. Later heeft de Heer Jezus weer gewoon gegeten. Omdat hij zelf de grote offerande is ter gerechtigheid. Maar daar blinkt even door bij die eerste verzoeking in de woestijn hoe het er eigenlijk bij staat. Daar zie je ons als waanzinnigen, als het ware, door de woestijn rennen, zonder God. Zonder brood, de wilde dieren die om ons heen zijn, de stekels die ons steken, die gloeiende zon die ons verbrandt, dat is ons deel. O, wij zijn verloren. Maar nou wandelen wij nog door de grazige weiden. En wij lopen nog onder de bomen en kijken naar het rijpend koren en de vruchten. Aan de bomen. Hij om zijnent wil. Omdat hij bleef staan voor het punt. Geen brood door een almacht steken. Steen wordt brood. Hij kan dat wel. Maar hij kan het ook weer niet, want hij wil het niet. Nee, Satan, zo zal het niet gaan. Ik neem het brood van mijn vader. Wat hij me geeft, dat is zijn woord. Maar als hij de weg toesluit, dan aanvaard ik dat oordeel. Dat wij hadden moeten hongeren en dorsten. Zonder brood en zonder wijn. Dat is zijn ververvende arbeid. Geef ons, heed ons dagelijks brood. Dat kan hij op grond van zichzelf zijn arme discipelen op de lippen leggen. Bid dat maar, kinderen. Je hebt het wel niet verdiend, maar ik heb het voor u verdiend. En ik zal het voor u verdienen. Kijk, wat een groot wonder is dat, hè. Want datzelfde wat voor de koning geldt, mag ook gelden voor zijn volgelingen. In die zin, hij is ook een middelaar van toepassing. Niet alleen van verdiensten, maar ook van toepassing. Als het zover zou zijn of zou komen, dat een mens of een familie of een gezin van de honger zou sterven en in de war zouden raken, want je hebt toch nooit gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. Dan geeft de Heere zulke overdadige kracht in zijn woord, dat terwijl hun ogen alreeds breken van de honger, de glans van de blijdschap er nog in komt, dat het alles goed is. En dat ze die spijzen mogen eten, die blijft tot in alle eeuwigheid. Maar goed is het altijd. Als het ontvangen is er voor betaald. Als het niet ontvangen is er voor ons gezorgd. Ook al gaan we ten onder. Wij naar het vlees. Zie, dat is nou dat verworvene door de Heer Jezus Christus. Daarom staat er dat is wil ons met alle noodruft. Die we als mensen hebben. Wat we nodig hebben, daar moet je wel op letten. Hè? Je kunt natuurlijk niet aan de gang blijven. In die zin, je moet geen eisen stellen. In zoverre, kijk eens. Ja, als je het krijgt, dan is het mooi. Maar als je het niet krijgt, dan heb je niks te zeggen. Je kan nou zeggen, ja jongens, we hebben nou een kerk. Hè? Maar wij moeten een eigen kerk hebben. Ik noem maar een voorbeeld. Hè? Eerst zaten we in een zaaltje. Daar zaten we goed, daar konden we in zitten met elkaar. Het zou nu aan de krappe kant zijn. Het was goed. Dan kun je natuurlijk, hadden we in die periode, dat is niks en dit en dat. Ik heb er nooit geen waarde aan gehecht. Alleen ik ben blij dat we dit kerkje hebben mogen krijgen. Dat is ook dagelijks brood. Hè? Maar ik bedoel maar, je zou kunnen zeggen, ja, en bij de zaaltje dit en dat. Dat is toch niks van een andere kerk en zo. In de Valkhoflaan weet je wel, in het Boashuis en noem maar op. Nou ja, als de Heer het geeft, dan is het zijn zegen. Maar dat je nou zo'n mooi kerkje hebt, wijze spreken. Ja, je zou zeggen, dat is een extra zegen. Maar ik bedoel, als het niet zo mooi had geweest, het had een wat ouder huisje of gebouwtje geweest, dan had hij niks voor te zeggen gehad. Nooddruft, dat betekent wat je echt nodig hebt. Ja, en daar loopt het over. Je kunt meer krijgen, je kunt zeggen, ja, maar ik heb graag ook wel wat erbij. Dat mag je gerust, je bent een mens. Hij ontsluit zijn hand ontfermend en weldadig. Maar, je kunt natuurlijk met zo'n verlanglijst bij de Heere komen. Begrijp je, dat je zegt, nou ik ben die paardenlappen zat, ik wil biefstuk hebben. Altijd, dat kun je denken. Maar dat wil niet zeggen dat je dan recht kunt laten gelden. Hè, bij God, om te zeggen, er is toch voor betaald en dit en dat en ik heb recht. Kun je niet zeggen. Nee. Geef ons heel ons dagelijks brood. Dan is het goed. He, als de speklapje bij wijze van spreken is, of het is wat beters of wat anders, is goed. Kijk, de Heere werkt zo in de harten, he, dat er toch iets verheerlijk toegepast wordt, begrijp je? Nou bedoel ik niet, ik heb het oog niet op dat krentrugge, maar ik heb het oog ook niet op dat vuilnisbakken smijterijen. Dat is ook boos. Begrijp je? Voor overdaad leer ons wachten, want we zijn al zulke verschrikkelijk overdadige mensen. Dat zijn we al. We moeten al uitkijken, de een meer of de ander minder, ze eten we veel te veel, noem maar op. En een ander, die nekt zijn eigen lichaam door weer veel te weinig te eten. Ja, zo dwaas zijn we. Ach, Heere, geef ons toch een rechte zin van geef ons heden ons dagelijks brood en ons het alle nodig des lichaams te zorgen. Opdat we daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt, gij de enige. Alle goede gaven en volmaakte giften van hem afdaan. Ja, maar je zou zeggen, hoe leert een mens nou daardoor herkennen? Weet gij het niet dat het de goede tierenheid en de langmoedigheid en de verdraagzaamheid van God is die ons tot bekering kunnen leiden? En dat nog onze zorg en arbeid gedijen en nog al uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. Daar ben ik mee begonnen, hè. Dan kun je van alles hebben. Hè. Maar dan zit die hier, een gevrek, die zit daar bij al zijn spullen en zijn schuur en opeens is die dood. En die ander waar de wijze man van zegt, een kwaad onder de zon, dat de Heere geeft een mens rijkdom en ik kan genieten. En God geeft hem de macht niet om ervan te gebruiken en om ervan te genieten en van te leven. Want vakantie is, dat is te duur, dat doet hij niet. Hij heeft er geen zin in zo gezegd, maar hij vindt eigenlijk zonde van zijn centje. En om eens wat extra's te kopen op de boterham of bij de aardappels. Het is toch eigenlijk zonde, weet je wel. Ieder daaldertje, ieder guldertje aan de kant. Nou, dat is ook een droevig portie. Ik kwam hier eens in Hilversum bij een oud vrouwtje, zo lang dood. En er zit geen familie van er in de kerk, daarom kan ik het wel zeggen. En die zat in de winter met een uit de kachel. Een vrouw stokoud en met een dikke jas omheen. Zat ze te vernikkelen van de kou. Want kolen kost geld en ze was rijk. Was rijk. Maar de neven en de nichten die hebben gelachen toen ze dood was. Dat valt mee. Dat valt mee. En overal zat geld. In iedere pot en op de bank en noem maar op. Zeer verdrietig. He. Zie je wel dat de mens niks beginnen kan. Dat wij om derhalve ons vertrouwen van alle schepsel aftrekken en op u alleen stellen. Moet daar nou ook de welvaart voor meewerken? Ja, dat kan de Heere doen. Wij moeten naar huis. De Heere kan het zo maken. Dat we wel eens hier op aarde bij ogenblikken het niet meer weten. En ontroerd worden als je kinderen ziet. Gekleed bij hun verstand. Wonend in hun huizen. Ja. Ook weer een loon verdienende, etende en drinkende. Dat je wel eens vol ziet, vooral als je het zelf anders gehad hebt en als je weet dat het ook anders kan. En ik hoop, kinderen, jongere gemeente, dat jullie verwaardigd worden met ons ouderen, niet als vanzelfsprekend, buiten hem dat alles te nemen, want dat is stelen. Maar dat je weer op jullie kinderen mag zien en zeggen, Heere, gij zijt goed en goeddoende over ons. We hebben niet tekort, we hebben genoeg of we hebben nog over zelfs. Gij zijt goed en goeddoende over ons. Dat is een rechte toepassing van geef ons heden ons dagelijks brood. Want dan leer je de grond van het weldoen opmerken in de God der geesten aller vlees. In Christus Jezus. Amen.